De derde adventskaart, er branden nu drie lichtjes. En dat is op de voorbereiding voor de kerst. En ik hoop dat ze na die tijd er nog staan. Weet je wel, dat, op het eind van de morgen, ik weet het niet. Ik weet niet, wie van jullie heeft op de lagere school gezeten? Allemaal. Dus jullie zijn er nu allemaal bij. Nou, moesten jullie in een of andere groep, tegenwoordig is het groep 8 en vroeger was het de zesde klas, zat ik in, dus niet in groep 8, maar in de zesde klas, moest ik iets leren uit Jesaja, uit je hoofd. Weet je, en als je daarover nadenkt, ik begreep er helemaal niets van wat ik moest leren. Het ging over Jesaja 11. En nu ik wat ouder ben, nu begrijp ik waar het over gaat. Maar dat is nog een hele klus om dat zelfs dan door te hebben, want je moet je er wel in verdiepen. Weet je, en dat gaat als volgt, Jesaja 11, vers 1. En dit is de HSV-vertaling, maar wij hadden toen volgens mij de NWG of de Statenvertaling. Maar er staat, Jesaja 11, vers 1, want er zal een reisje, was er in die tijd, en ik dacht, we gaan op reis. Want er zal een reisje voor opgroeien uit de afgehouwen stronk. Wist ik veel wat een stronk was. Een reisje of een twijtje al helemaal niet. Van Isaïe. En wie was nou Isaïe? Voor mij een onbekend persoon. Echt. En dat moet je dan leren uit je hoofd. Weet je? Het was een gereformeerde school. En ik denk dat die leraar in die tijd er ook niets van begreep waar het nou om ging. En er staat er, in een lood uit zijn wortel zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de Heer rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en de vrezen des Heeren. En ook Jesaja 11 vers 10, want op die dag zal de wortel van Isaïe er zijn, die zal staan als banier voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Later kreeg ik door, heel veel later, dat Isaïe de vader was van David. En dat die stroom werd voorgesteld als Israël. En die was omgehouden. En dat hij als banier van de volken daar zou staan. Het gaat allemaal een beetje door elkaar heen als je dit leest, als je dat in de tijd plaatst. En die boom werd afgezaagd, Israël. Nou, doe eerst maar eens één boom, kijk, daar ligt hij. Er staan twee mannen bij voor mij, of niet? Ja, die hebben een keurig omgezaagd. En dat is een stronk wat er bovenuit komt. En ook dat in wezen, dat Isaïe de vader van David was, en dat de Heer Jezus uit die geslachtslijn van David moest komen. En als je dan kijkt, en dan moet je dan ook onderzoeken, dat denk je van, komt Jozef ook uit die geslachtslijn? Dat moest. En Maria ook. En dan moet je zelf maar eens thuis lezen, en het staat in Matthäus 1... Vers 1 tot en met 7, die kun je lezen. En ook in Lucas 3, vers 23 tot en 38. Een zielig stukje boomstroom wat net boven de grond uitstak. Als je de omvang van die stroom bekijkt, dan zie je hoe groot hij ooit geweest is. Maar nu is het niet meer dan een stroom. Zonder takken. Even die andere, zonder takken of zonder bladeren of wat ook. En Jesaja die profeteerde al ook over de koninkrijken van Egypte, Assyrië, Babel en het Romeinse Rijk. Die werden allemaal voorgesteld als bomen. En al die bomen zijn omgezaagd. En ik heb daar een plaatje van. Er waren die vorige even, Koen, deze. er waren behoorlijke bomen. En al die koninkrijken, die werden omgezaagd. En op een gegeven moment, dan gaat er over in Jesaja over een stronk met zo'n reisje erop. Koen, dus deze. Israël met een stronkje erop, waar het over ging. En Israël was maar een heel klein boompje. En in Deuteronomium 7, daar staat dat God had Israël uitgekozen. Het was maar een heel klein volkje. En toch had hij dat volk uitgekozen. Onder koning Salomo was het een hele grote boom geweest. Maar dat was nu niet meer zo. Ze deden niet wat goed was of ze deden wat kwaad was in de ogen van God. De bevolking Israël werd weggevoerd in ballingschap. En er zat geen koning meer op de troon van het huis van David. Ook de boom Israël was geveld. Even boven de grond kwam hij uit. En je zou denken dat die boom dood was. En toch was aan David beloofd dat uit zijn lijn de Heer Jezus werd geboren. En dan komt Maria aan de beurt, profeet Jeremia in de staat, die moest zich richten tot volk Israël. In opdracht van de Heer. En er was een vrome koning Josia, die deed wat goed was in de ogen van God. 2 Koningen 23 vers 25. Er staat, voor hem was er geen koning aan hem gelijk, die zich met heel zijn hart, heel zijn ziel en met heel zijn kracht tot de Heere bekeerd had, overeenkomstig de hele wet van Mozes. En na hem stond zijns gelijken niet op. Maar zijn zonen, hij had 3 zonen, gingen niet in de weg van de Heer. Ze deden wat slecht was in de ogen van God. En hierover komt dan de oordelen van God. En dan staat er in 2 Koningen 23 vers 35, kun je lezen, dat deze zonen niet liepen zoals God het wilde. En Jeremia kreeg een opdracht van de Heer om tegen de koning van Juda te zeggen, Jeremia 22 vers 4, want als u mijn woord met de daad zult doen, dan zul je gezegend worden, maar als je naar deze woorden niet luistert, heb ik bij mezelf gezworen, spreekt de Heer, dat dit huis in de lijn van David, tot een puinhoop zal worden. Want zo zegt de Heer over het huis van de koning van Juda, een Gilead, een hoop stenen, betekent dat, bent u voor mij, de tof van de Libanon, voorwaar, ik maak van u een woestijn, onbewoonbare steden. De boom Israël is omgekapt en de boom lijkt helemaal dood. Waar moest nou de Heer Jezus uitgeboren worden? En die lijn van de Heer Jezus, dat is Isaïe, dat was een stroom geworden, afgekapt. Maar God beloofde aan koning David dat daar de Heer Jezus uit zou, dat daar iemand uit zou voortkomen, de zoon van David, die altijd op de troon zou zitten. Maar het lijkt net of die hele familie niet meer bestaat. Het is dood. Het is alsof de familieboom gewoon weg is. Dan stuurde de Heer zijn knecht, de profeet Jesaja, en dan zegt hij, er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen troon van Isaïe. Dat betekent dat er een nieuwe tak aan de troon komt. De boom is niet dood. Er zit leven in. Met die tak wordt de Heer Jezus Christus bedoeld. De grote zoon van David. Maar wij weten, wat God belooft, dat doet hij ook. Dat komt hij ook na. Gods beloften zijn onveranderlijk en onomkeerbaar. Maar de boodschap van vandaag is dat hij is gekomen voor ons als niet-Jood en niet-Israëliet. En dat geheel Israël niet meer op de eerste plaats komt te staan. Dat is de boodschap van vandaag. En dit gaat wel eeuwen zo door tot op de dag van vandaag. Zelfs wij doen eraan mee. Want wat vieren wij al eeuwenlang? Kerst. En daarom begon ik dat ook met die derde advent. Het koninkrijk is aanstaande en de koning komt. Ik wou een boekje meenemen. Een boekje van kerst voor de kinderen waarin duidelijk in staat wie wij zijn en wat de kinderen moeten leren. Op school, zonder school, overal. En als je daar goed over nadenkt, dan kun je eigenlijk stellen, is de kerk in de plaats gekomen van Israël? Want daar gaat het om. En ik weet dat ik misschien sommige huisjes omkegel, maar het is wel de boodschap van vandaag in alle kerken. De koning komt. Het koningschap is aanstaande. Maar wij weten, neem ik aan, gelukkig beter. En toch gaan we ermee door om het te vieren. En wij weten dat het voor ons ook heel belangrijk is, maar op een andere manier. Wij zijn een niet-Jood, een niet-Israëliet. Maar dit is een feest die er eigenlijk helemaal niet in de Bijbel voorkomt. Dan vraag je je af, hoe is het zo ver gekomen? Ook voor mij of voor iedereen die hier zit. Wij weten niet anders. En als je dan verder leest in Jesaja 11, dan gaat het hele verhaal over het herstel van Israël. Daar gaat het over. Niet meer en niet minder, over het Gods volk. Wat is God van plan met zijn volk? Daar gaat het over. Jesaja 11, vers 11, daar staat: Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde. Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen en wie Juda in het nauw drijven, zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal niet langer jaloers zijn op Juda en Juda zal Efraïm niet meer in het nauw drijven. Maar waar gaat dit nou over als je zoiets leest als dit? Dit ligt in de toekomst. Dat als Israël terugkeert naar het beloofde land. Dat is de boodschap in Jesaja 11. En de Heer Jezus die kwam. En ik weet voor sommigen misschien dat ik dit zeg. In de eerste plaats alleen voor zijn volk. Niet meer en niet minder. Ik kan er ook niet meer van maken en ook niet minder. Dit is het. En nu wil ik bepaalde dingen gewoon, wat we altijd voor de kerst met elkaar lezen of zelf lezen of wat ook, willen we gewoon eens doornemen. De aankondiging door een engel aan Maria. Matthäus 1, vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wil maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie een engel van de Heer verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David. Dit twijgje, Isaïe, zoon van David. Wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw bij u te nemen, want wat u in haar ontvangt, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk zalig maken. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door de profeet Jesaja. En wat staat er in Jesaja 7 vers 14? Daarom zal de Heer zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Immanuel. Wat betekent dat? God met ons. En wie is ons? We moeten ons even terugverplaatsen in die tijd. God met ons, Ons is het volk, niet meer en niet minder. Dat is het volk Israël. Daar gaat het hier om. En God is ook wel met ons, maar op een andere manier. Daar komen we straks op terug. Maar zoals we het hier lezen, gaat het puur om zijn volk. De wijzen uit het oosten. Matthäus 2, vers 2. Waar is de koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. En daarom vond ik net ook zo mooi, die boek over de sterren. De hele hemel, die verkondigt zijn heerlijkheid. 12 stammen, zei ze erbij. Het gaat alleen maar om Israël. En wat was het begin van de prediking van de Heer Jezus? Matthäus 4, vers 17. De Heer Jezus begon te prediken en zei: bekeert u, van het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat was de boodschap. En de uitdrukking koninkrijk der hemelen, die komt alleen maar voor in de Matthäus-evangelie. Ongeveer 31 keer volgens mij in geen enkel ander boek. Alleen maar in de Matthäus-evangelie. En als Israël tot bekering was gekomen, dan zou Jezus de koning zijn. Maar wel eerst de hele rampspoed wat er staat in Matthäus 24. Hij zou koning zijn over zijn volk. En niet over ons als niet-Jood en niet-Israëliet. Dus dat moet je even goed inhouden, als niet-Jood en niet-Israëliet. Het koninkrijk is alleen voor Israël. En die is toen uitgesteld, maar in de toekomst zal die koninkrijken komen. Punt 3, de herders in het veld, Lucas 2, vers 9. En zie, een engel van de Heer Jezus stond bij hen en de heerlijkheid van de Heer verscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u, staat er, dat heden voor u geboren is de zaligmaker voor Israël in de stad van David. Hij is Christus, de Heere. Vrede op aarde, zingen de engelen daar ook tegen de herders. Lucas 2, vers 13. En plotseling was het bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei: ere zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde en mensen een welbehagen. Als je hierover nadenkt, dan denk je van: hoe vrede op aarde? Aan de mensen in de huidige tijd verkondigen vrede op aarde. En als je nou de Bijbel niet leest en je kent Gods plan helemaal niet, hoe kun je dan verkondigen met duizenden mensen vrede op aarde en de mensen een welbehagen? Dat kun je met droge ogen niet zeggen. Want ieder mens, ook heel veel kerkgangers die denken van vrede op aarde en mensen een welbehagen. En zo leven wij al tientallen jaren, eeuwenlang, vrede op aarde. En het wordt alleen maar erger als je om je heen kijkt. En de mensen een welbehagen. Het is allemaal toekomst. Eenmaal zal wat hier staat uitkomen. En waar wij weten, omdat we Gods woord lezen, dat Satan de overste van deze wereld is. Dat weten wij. Maar weet je buurman dat ook, die de Bijbel niet leest? Hoe kan God eigenlijk al die hongersnoden en aardbevingen, hoe kan hij dat toelaten? Vrede op aarde en mensen een welbehagen. Maar wij weten dat we in deze tijd eigenlijk, ja, we staan eigenlijk op vijandelijk gebied. Dat is al zo vaak gezegd hier. Wij weten dat deze wereld in handen is van de overste van de wereld. Maar wie weten dat in deze tijd? Als ik aan mijn buurman vertel, ja, maar de Heer Jezus is geen koning, of wat ook. dat is niet de machthebber over deze wereld, maar Satan. Nou, dan kijkt hij je aan en dan kan ik me voorstellen dat hij zegt van, ja, en God dan, die is toch almachtig? Die is toch almachtig? Weet je, en door alle eeuwen heen, en ook zo zijn wij ook grootgebracht. Wij weten niet anders, wij denken eigenlijk van binnenuit net zo. Alleen, nu we Gods plan kennen, zijn we anders gaan denken. Maar nog is het moeilijk om te zeggen van, waarom grijpt God niet in? Maar wij weten dat daar een plan aan verbonden is. En dat God bezig is. En alles op zijn tijd. Punt 4. Simeon en Anna in de tempel. En het was aan Simeon een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest. Dat hij de dood niet zou zien voor hij de gezalfde van God zou zien. Simeon verwachtte de vertroosting van Israël. En dat kunnen we lezen in Lucas 2, vers 27. En er staat, Lucas kwam door de geest in de tempel. En toen het kind Jezus daar ook was, volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei, nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Staat het weer, alle volken, hè? Een licht om de heiden te verlichten. En om uw volk Israël te verheerlijken. Dat is toekomst. Duizendjarige rijk. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. En Simeon zegende hem en zei tegen Maria, zijn moeder, zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Als je dit zo bekijkt, dan is het alleen maar voor het volk. En als je dan nog kijkt, leest wat ik net ook gezegd heb, ook de Heer Jezus zelf, die predikte dat het evangelie van het koninkrijk aanstaande was. En dit hele koninkrijk wordt tot op de dag van vandaag nog altijd verkondigd in alle kerken. En dat al eeuwenlang. En dat houdt ook gewoon in dat ze niet weten hoe Gods plan in elkaar zit. Punt 5, Matthäus 15, vers 24. Nou, daar zeg ik helemaal niets bij, want zegt hier Jezus zelf, ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis Israël. Ja, wat moet ik daar verder van zeggen? Helemaal niks. En dan gaan we met elkaar lezen, Jesaja 49. Nu pak dat er maar eens bij. Moet ik even kijken wat ik blad heb. Jesaja 49. Weet je, als je dat gaat lezen, echt bewust, dan denk ik, jongen, dat is voor mij dan ook weer een openbaring. Jesaja 49. Nou, misschien voor sommigen niet, maar in elk geval, als je dat... Weet je, er wordt ook vaak voorgelezen in de kerken, het licht voor de heidenen. Nou, wie zijn de heidenen? Ja, iemand die Gods woord niet kent, die zegt, nou, zijn alle mensen die buiten Israël zijn. Maar ten eerste, dit staat er helemaal niet boven. Boven dit hele hoofdstuk niet. Dus dan kun je gewoon een streep doorzetten. Het ligt voor de heidenen. Maar, dat komt wel in de toekomst, maar op dit moment niet. Christus is aan het woord. Dan moet je goed lezen. Christus is aan het woord. Luister naar mij, kustlammen, zegt Christus. Sla acht op, volken van ver. De Heer heeft mij geroepen. Te weten tot een middelaar en een heiland van zijn volk. Van de moederschoot af, van de baarmoeder, letterlijk vanaf de ingewanden van mijn moeder Maria, af heeft God mijn naam genoemd. God heeft Christus genoemd. God heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Wij weten, zijn woord is als een tweesnijdend scherp zwaard. In de schaduw van Gods hand heeft God mij verborgen. Christus. God heeft mij gemaakt tot een puntige pijl. God heeft mij in zijn pijlkoker gestoken. God heeft tegen mij gezegd, u bent mijn knecht. Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. Ik zei, voor niets heb ik mij vermoeid. Nutteloos en tevergeefs heb ik mijn kracht verbruikt. Voorwaar mijn recht is bij God en mijn arbeidsloon is bij mijn God. Waarom was hij nutteloos? Omdat het volk Israël niet tot bekering kwam. Hij heeft alles geprobeerd en hij voelde zich nutteloos. Maar, zegt hij, mijn arbeidsloon is mijn God. Vers 5. En nu zegt God, die zich mij vanaf de moederschoot tot knecht heeft geformeerd, om Jacob, tot hem terug te brengen. Maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Israël gaat zijn eigen weg. Niettemin zal ik verheerlijk worden in de ogen van God. En mijn God, zegt hij, zal mijn kracht zijn. Hij vertrouwt voor 100% altijd op God. Dan gaat God aan het woord. Het is te gering, zegt God, dat u, Christus, voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob, om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. Toekomst. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken. Toekomst. Duizendjarig rijk. Om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Zo zegt God, de verlosser van Israël, zijn heilige tegen de verachte ziel, tegen hem, dus Christus, van wie het volk een afschuw heeft. Het volk heeft een afschuw van Christus. Tegen de knecht, dus dat is Christus, van heersers. Koningen zullen het zien en opstaan. Vorsten, zij zullen zich voor u neerbuigen. In de toekomst zullen ze dat ook doen, duizendjarige rijk. Omwille van God, die getrouw is, de heilige van Israël, dat is God, die u verkozen heeft, die Christus verkozen heeft. In de tijd van het welbehagen, en zo werd de tijd genoemd toen de Heer Jezus kwam op deze aarde, een tijd van welbehagen, heb ik u verhoord. En op de dag van het heil, waarop de Heer Jezus in de wereld geopenbaard zal worden, en wij geloven met hem zullen verschijnen in heerlijkheid. Dat staat in Filippenzen 1 vers 6. Toekomt, maar wij zullen met hem verschijnen. Heb ik u geholpen? Ik zal u beschermen en u geven tot een verbond voor het volk. Om de aarde, en er staat niet aarde, maar het land. Maar om het land weer op te richten. Het land waar Israël gaat wonen, weer op te richten. Dus die aarde kun je ook wel een streep doorzetten. Om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen. Om te zeggen tegen de gevangen, ga uit tegen hen die in duisternis, het volk dat in duisternis wandelt, staat in Jesaja. En dan staat in Jesaja 9 vers 1 tot en 8 en Matthäus 4 vers 15 tot en 17. Tegen hen die in duisternis verkeren, komt tevoorschijn. Op de wegen zullen zij weiden. Op alle kale hoogten zullen hun weidegronden zijn. Komt een tijd dat Israël een land terugkrijgt. Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden. Hitte en zon zullen hun niet sterk steken. Want hun ontfermer, God, zal hun leiden op de Heere. Openbaring 12 vers 6. Hij zal hun zachtjes leiden naar waterbronnen. Psalm 23. We praten allemaal over de toekomst. Ik zal al mijn bergen tot een weg maken. Mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden. Zie, sommigen zullen van ver komen. Zie, anderen uit het noorden en uit het westen. En weer anderen uit het land zien hem. Juich, hemel en verheug u, aarde. Bergen, breek uit in gejuich. Want de Heer heeft zijn volk getroost. Hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Allemaal toekomst. En als ik dit dan zo lees, dan denk ik van, ik vind het een prachtig gedeelte. Waar Christus aan het woord is, en God zelf ook. Als je Matthäus verder gaat, het koninkrijk is aanstaande. Nou, er staat dan op een gegeven moment van de tekenen van het einde van de wereld. Weet je wel, dat is ook zoiets. En er staat in vers 14, Matthäus 24, vers 14, en dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld, dat is de bewoonde wereld, en niet dus de hele wereld zoals wij die kennen, gepredikt worden tot een getuigenis van alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn. Dat is toekomst. En er staat dus eigenlijk telos, beëindiging. En dan zal het einde gekomen zijn. En dat is, dan gaat alles in vervulling zoals God het gepland heeft. En voor de wereld staat hier kosmos of aion. En er staat over de wereld van toen, dat was de oikumene, dat was de toen bekende wereld. En noemen ze ook wel een profetische wereld, waar de profeten het over hadden. Het was niet groter en niet kleiner. En als je dit dan alles op een rij zet, dat het koninkrijk aanstaande was in de Matthäus-evangelie, en dat de genade van Paulus nog helemaal niet verkondigd werd in die tijd, dan denk ik op een gegeven moment, want het was maar een hele kleine wereld. Het was hooguit het Midden-Oosten, en misschien een klein stukje van de Middellandse Zee of daarbuiten, maar meer was er niet. En groter was een wereld ook niet in die tijd. Ze hadden in elk geval geen iPhone of wat ook, of ze hadden geen internet. Je kon niet zien hoe groot de wereld was. Zij wisten het niet. En daar gaat het in alle profetieën, ook in het Oude Testament, noem maar op. Het gaat over die wereld, daar in het Midden-Oosten. En daarom moeten we ook altijd de schrift lezen. Eigenlijk moet je je verplaatsen in die tijd. En dan moet je alles te voet doen. En dan moet je eigenlijk doen met de kennis van de hoorders die ze toen hadden. Dus het was hun wereld, niet meer en niet minder. En als je dan alles zo bekijkt wat ik gezegd heb over de Matthäus-evangelie, dat het koninkrijk aanstaande was toen, en heel veel mensen denken dat nu nog hetzelfde, en dat kun je ook wel denken als je weet dat je geënt bent op Israël, dan heb je daar andere gedachten bij. Maar wij weten dat wij behoren tot het lichaam van de Heer Jezus Christus. En we weten ook dat de 210 stammen niet tot geloof kwamen. Het koninkrijk werd uitgesteld. Maar hoe wij dan? Hoe zit het met ons? En dan denk je van, ja, maar horen wij er niet bij? Wij verwachten geen koning en geen koninkrijk op dit moment. En wij leven in deze tijd. Waar zijn wij nu geplaatst? En als je dan naar de Efezebrief gaat, dan wordt daar eigenlijk een andere boodschap verkondigd. En nou kun je snel zeggen, een andere boodschap, ja, want het koninkrijk is uitgesteld. Die is niet gekomen. En Christus is geen koning geworden in die tijd. Moet je verplaatsen in die tijd. En dan komt Paulus daar en die verkondigt een boodschap, een andere boodschap. Ja, het heil zal naar de heidenen gaan, staat er in Matthäus 28, vers 28. Maar hoe gaat het dan verder? Waar zijn wij dan geplaatst als wij niet behoren daartoe wat ik net heb verkondigd? Wat is onze positie? Wat is onze hoop dan? In Efeze 1, vers 7, daar staat, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de overtredingen overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Kijk, en nu moet je ook goed realiseren. Kerst, kijk, de geboorte van de Heer Jezus komt in de Bijbel voor. Dat is gewoon mogen rustig vieren. Maar je moet alles wel in proporties zetten. Kijk, want hier gaat het over de verlossing, over onze positie, over de verlossing. Hoe zit het dan voor ons? En dan kun je lezen door zijn bloed. En dat bloed, weten wij, dat heeft op Golgotha, is zijn bloed vergoten. En dan, wij als niet-Israëliet, hoe staan wij daarin? En als niet-Jood? En dan denk ik dat dat door geloof is. Degene die geloven in deze tijden, denk ik niet, ik weet het zeker. Wij zijn in Christus, of Paulus die schrijft, Efeze 2 vers 8. Wij hebben er niets voor gedaan, dat is pure genade. Dan schrijft hij, want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof en dat niet uit u. Het is een gave van God. Je hebt het gewoon gekregen. Niet omdat je Israëliet was of Jood. Ja, je hebt het gewoon gekregen door geloof. Niet meer en niet minder. Want veel dingen in de Bijbel gaan niet over ons, maar zijn wel voor ons. En als je terugkijkt wat wij geloofd hebben, waar wij vandaan komen, ook uit die Matthäus-evangelie, of al die evangeliën, en geënt op Israël, dan heeft ieder een eigen weg te gaan. En als ik voor mezelf terugkijk, dan denk ik van, nou, dat was een hele weg. En ik ben er nog niet. Maar onze positie, kijk, Paulus schrijft ook dat hij die twee één heeft gemaakt. Een nieuwe mens geschapen. Dan kun je alles ervoor invullen. Twee, dat laat ik mooi bij jullie liggen, die twee. Maar Paulus zegt, God heeft in zichzelf een nieuw mens geschapen. En wij behoren daartoe, bij die nieuwe mens. Door geloof en uit genade. Dus het koninkrijk was voorbij, die werd uitgesteld. En dan schrijft Paulus in Efeze, hij heeft de tussenmuur is weg. Dat voor hen die ver af waren en die voor hen dichtbij waren, heeft hij een nieuwe mens geschapen. En wij behoren daarbij. Door geloof en uit genade. En de genade is een vrije gift, kunnen we lezen in Efeze. En als je dan kijkt, als je met deze boodschap komt in de wereld, dan word je aangevallen van alle kanten. Ook Israël wordt in de toekomst aangevallen door Babel. Alleen wij leven nu. En Babel, die zal proberen Israël weg te drukken. Babel wil de leiding over deze wereld. Babel is eigenlijk, ja, Satan die daarachter zit. Maar God, die zal dat ook overwinnen. En hij zal Israël daar zetten waar hij ze wil hebben. En wij hebben ook vandaag dus met hetzelfde probleem te maken. Als wij met een boodschap van genade Gods naar iemand die gelooft dat het koninkrijk aanstaande is, dan hebben wij een groot probleem. Dan worden wij van alle kanten aangevallen. En om dan staande te blijven, dat is een kunst. En dan zegt de Heer Jezus ook tegen het volk, je moet volharden. In dat geloof, die geldt voor deze dag, laat je niet in wezen van de kaart brengen en zeggen, nou, ze hebben toch wel gelijk. Nee, als jij kennis hebt van Gods woord, dan mag je staan op Gods woord. Want je bent uit genade, behoor je bij het lichaam van de Heer Jezus Christus. Het is door geloof. En als je dan kijkt hoe we eeuwenlang, tot de dag van vandaag, nog altijd een boodschap verkondigen. Niet de boodschap van Paulus, maar de boodschap van het Koninkrijk. Dan mag je blij zijn dat je die onderscheid hebt leren ontdekken. In Matteüs 24, vers 13, en dat geldt voor Israël, maar dat geldt ook voor ons. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dat geldt voor iedereen. We moeten volharden, ook in deze boodschap, moeten we staan blijven, dat we uit genade en niet door het werken zijn behouden. En 2 Timotheus 2, vers 11 tot en met 12, die zegt, dit is een betrouwbaar woord, want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. En als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. En dat is toch prachtig, als je dat weet. En als je niet weet hoe het allemaal in elkaar zit, dan ga je van links naar rechts. En dan ben je ook volwassen in het geloof. En niemand brengt je dan af van jouw hoop en jouw roeping. Amen. Wie wil met ons eindigen? Rob, wil jij... Ja.
Vader in de hemel, dank u wel dat we zo bij elkaar mogen zitten. En dat we u mogen leren, groot maken, loven en prijzen. Dat we ook uw woord mochten overleren. Dat waar zoveel licht van afkomt, Heer. Althans, wanneer we maar willen geloven wat u zegt. En wanneer we het ook maar willen laten staan voor wie het bedoeld is. Vader, dank u wel dat u ons zo tot de volle kennis wilt voeren, Heer. En dat zijn hele processen. En daar is tijd mee gemoeid. En daar liggen obstakels. Vaak is het het traditiedenken ook, Heer, wat ons water speelt. We komen allemaal ergens vandaan. En Heer, maar wij mogen u volgen. Want uw woord is een lamp voor onze voeten en er ligt op ons pad. Dank, Vader, dat u uw zoon hebt gezonden naar deze wereld. Dat hij de zonde van deze wereld heeft weggedragen. Heer, en dat u, een ieder die tot u komt in geloof, ook kunt rechtvaardig verklaart, Heer. En dat is heerlijk als je dat mag weten. Dat geeft een heerlijke rust en een heerlijke vrede in het hart. Dank, Heer, voor deze ochtend, voor uw woord. Wilt u daar ook maar de naprediker van zijn? En Heer, wilt u ook maar met ons zijn voor de rest van deze dag en ook voor de rest van deze week. Heer, dat wij dat we mogen wandelen hier in het besef dat u altijd nabij bent, Heer. En dat u kracht, wijsheid en genade geeft, Heer. En dat u daarin ook groot gemaakt mag worden. Uitgedaan. Amen.
Amen. Zullen we staan en zingen een slotlied, Jongens de Heer 588, spreek mij van Jezus, mijn heiland.